En die beschikbaarheid bestaat hieruit luisteren naar het woord van God. Het woord is aan broeder Ab.
Ik hoop dat het inmiddels voldoende duidelijk geworden is wat een mens is en hoe hij een mens wordt. Geformeerd uit de stof van de aardbodem, in hem uitgespannen, dan wel geblazen, de neshama, het levensbeginsel als zodanig, inclusief die dingen die wij nodig hebben van God, die wij met God mede weten, om ons in gang te zetten in dat leven, in die wandel. Opdat wij zouden zoeken, of zoals Paulus het zegt in Handelingen 17, opdat wij de Here, dat wil zeggen zijn waarheid, zouden zoeken. Daaruit wordt geformeerd de geest en daarmee de individuele identiteit van de mens. En in ideale situatie wordt die mens dus gevoed met het woord van God en ontstaat daaruit die mens met een geest die door de Heer zelf geformeerd is geworden, zoals we gisteren bijvoorbeeld gelezen hebben. Dat is de algemene situatie van de mens, de natuurlijke mens, of moet ik zeggen de mens in oud-testamentische tijd. In de tijd waarin wij leven komt daar nog het een en ander bij. Wij leven in de dagen sinds de opstanding van Christus, dagen waarin officieel de nieuwe schepping gerealiseerd is geworden, in elk geval in de persoon van onze heiland, die in zijn opstanding werd de eersteling dergene die ontslapen zijn, de eerstgeborene dergene die ontslapen zijn, maar hij werd daarmee ook hoofd van een nieuwe mensheid, dat wil zeggen van een nieuwe schepping. En wat ons de Bijbel leert is dat wij die in hem geloven, die hem aangenomen hebben, met de term uit Johannes 1, deel hebben gekregen aan het leven en daarmee de identiteit en dus de geest van de Heer Jezus Christus zelf. Dat maakt het nog iets gecompliceerder, maar ook nog veel mooier, kan ik wel zeggen. En daarom lees ik eerst dit Nieuwe Testament schriftplaatsen waarin over die dingen gesproken wordt, omdat we later daaruit ons een goed beeld zouden kunnen vormen, voor zover dat mogelijk is, want het blijft natuurlijk een kwestie van onzienlijke zaken die niet werkelijk te begrijpen zijn, maar je zou toch op zijn minst moeten kunnen begrijpen wat de schrift daar dan nog of toch van zegt. In de eerste plaats lees ik met u het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 14. Waar boven vers 15 staat in mijn Bijbel belofte van de Heilige Geest. En waar de Heer zegt, indien gij mij lief hebt, zeg je tot zijn discipelen aan de, laten we zeggen, de vooravond van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verbond. Dat wil zeggen in de nacht dat hij verraden werd en in de avond dus voorafgaande aan zijn kruisiging en dus voorafgaande aan zijn opstanding, zegt hij, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, geboden altijd in de zin van onderwijzingen, want dat is de echte betekenis van de term. Vers 16, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Weder hebben de vertalers ervan gemaakt, hetgeen dan prompt tot enige misverstanden leidt. En anderszins, dat woordje weder houdt een ander misverstand dat eerder gewekt wordt in dit hoofdstuk in stand. Want de Heer spreekt hier niet over wat wij zijn wederkomst noemen, Maar het spreekt hier over wat wij noemen in ons jargon de uitstorting van de Heilige Geest. Waarom ook niet, het is een aardige term en hij is goed bruikbaar, zal ik maar zeggen. De uitstorting van de Heilige Geest, waarop van toepassing is de uitdrukking ik kom tot u. Want hoe je dat ook draait, die andere trooster die de Heer zou zenden, is een andere trooster, maar wie is dan die andere trooster? Of hoe zeg je zoiets? Ik zal u een andere trooster zenden. Dat is dan de tweede. Wie is de eerste trooster dan? En dat hoef je in het Jodendom ook al niet na te vragen. Want de term trooster, ontleend aan het Oude Testament overigens, de term trooster, zoek maar zo wat een vertaling waar men niet goed raad mee weet, maar vooruit. Maar de trooster is gewoon de Messias. En de andere trooster is toch trooster, maar dan in andere hoedanigheid, als je het zo kunt zeggen. En we zeggen dat is de Heilige Geest en daarna vergeten we het woord andere. En als je dus vraagt wie is de trooster of wat is de trooster, dan zegt men de Heilige Geest. En dat is niet helemaal correct, want correct is natuurlijk de trooster is Christus. En de andere trooster is ook Christus, maar in andere hoedanigheid. Vandaar deze aankondiging van de komst van de geest der waarheid, gepaard gaat met de uitdrukking, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Voor zover dat een wederkomst is, vond die plaats 3 dagen later. Of 4 dagen, afhankelijk van de wijze van tellen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zou heen gaan, in de betekenis van het woord die wij zo goed kennen, heen gaan, hij zou sterven, maar hij zou wederkomen op de dag van zijn opstanding. En vanaf dat moment zou hij bij zijn discipelen zijn en hij zou in hen zijn. Niet altijd zichtbaar, gewoonlijk niet zichtbaar, maar bij gelegenheid vertoonde hij zich wel ten bewijze van dat deze uitspraken vervuld waren, uiteraard. Diezelfde waarheid vinden we trouwens eerder in dit hoofdstuk. Ik kan het domweg niet nalaten om erop te wijzen, want ik vind het zo jammer dat men gewoonlijk over die eerste verzen van het hoofdstuk heen leest en ze niet begrijpt. In die eerste verse zegt de Heer tot zijn discipelen, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om u plaats te bereiden, blijkbaar in dat vaderhuis, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En men leest erin de belofte van de wederkomst van Christus, inclusief de opname van de gemeente. Want gewoonlijk wordt het zo voorgesteld als dat de opname van de gemeente onderdeel uitmaakt van de wederkomst van Christus. Strikt genomen is dat zo, maar toch begrijpt men dan de term niet helemaal goed. En men denkt dus dat de Heer dan komt om ons thuis te halen. Berust ook op een wat oppervlakkig lezen van 1 Thessalonicenzen 4, maar daar gaat het me verder niet om. Waar het me om gaat is dat dit niet beloften zijn omtrent de wederkomst van Christus, maar omtrent zijn opstanding uit de dood met alle consequenties van dien. Dat wil zeggen, hij zou heen gaan om plaats te bereiden. Hij ging ook heen, hij stierf namelijk. En toen hij wederkwam, op de eerste dag der week, en voor de gelegenheid zich onder andere melden bij de discipelen weer in de bekende opperzaal. Toen hij wederkwam, had hij dus plaats bereid en hij nam zijn discipelen tot zich toen. En sindsdien waren ze altijd waar hij is. Hè? Te moeilijk? Kom nou, waar zijn wij? Dan gaan we het er even over hebben hoor. Waar zijn wij? Met Christus, Efeze, met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. waar is Christus? In ons. En gezet in de hemel. Waar zijn wij dus? Met hem opgewekt en met hem medegezet aan Gods rechterhand in de hemel. Kortom, hij kwam weder uit de dood. Hij had plaats bereid. Meldde zich bij de gelovigen. Bij de eerstelingen van de gemeente, om zo te zeggen. De discipelen. En sindsdien is de Heer waar zij zijn. Maar beter is natuurlijk hem tot norm te stellen. Zij zijn en dus wij zijn waar hij is. Dit is al lang vervuld. Waar nog bij komt dat de Heer ook nog zegt hoe het in elkaar steekt. Want hij zegt erachteraan, en waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Maar waarom moeten wij de weg weten, als het over de opname van de gemeente gaat? De weg naar de hemel dus, hè? Straks worden we opgenomen, gaan we de Heer tegemoet of met hem. Ach, hoe was het lied ook alweer, het wil me niet binnenschieten. De sterren ver voorbij en langs zon en maan en wat het maar was. Bedankt aan Wout Verbeek en hoe het maar eten mag. Hoe zou de weg weten? We verdwalen daar volkomen. In die grote leegte tussen al die sterren. Hoe zou de weg weten? Nou, waar het over gaat natuurlijk, is precies wat ik zeg. Wij zouden tot geloof komen, wij weten de weg, wij kennen de Heer Jezus, wij gaan tot hem en daarna zijn wij waar hij is. En voor de mens die zichzelf centraal stelt, oké, daarna is hij waar wij zijn. Want hij gaat met ons mee, zeggen we dan. Ik prefereer, wij gaan met hen mee, maar goed, we begrijpen elkaar heel goed en het is allebei waar. Wij zullen zijn waar hij is. En de Heer zegt dus waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En Thomas zei tot hem, Thomas weet u wel, Thomas zei, heren, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe zouden wij de weg weten? Hij is toch goed bij de les, denkt systematisch. En zegt, als je niet weet waar je naartoe moet, kun je ook niet weten hoe de weg er naartoe is, uiteraard. Hè? U weet toch, je moet kaart lezen, hè? Eerst kijken waar je bent, daarna kijken waar je naartoe moet. En dan kun je beginnen met een lineale rechte lijn tussen de twee punten te trekken. En daarna kijken hoe ver je er vanaf moet wijken om op je doel te komen, zal ik maar zeggen. Dat is zoiets, hè? Hij wilde de weg weten. Toen zei Jezus tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar als het waar is, als dat vers 1, 2 en 3 spreken over de wederkomst van Christus, inclusief de opname van de gemeente eventueel, waarom gebruiken we dan de uitdrukking, ik ben de weg, de waarheid en het leven, in evangelisatieverband? Waarom zeggen we tegen de mensen, je komt tot de Heer, je komt tot geloof enzovoort, door deze weg? En je kunt nu tot hem komen enzovoorts. Als het over de wederkomst en de opname gaat. Zie? Dan ben je dus onderweg toch de draad kwijtgeraakt. En inderdaad terecht. Want het gaat daar niet over. Het gaat over de situatie. Vanaf die tijd. Elke gelovige zal deel hebben aan Christus. En waar Christus is, zou hij zijn. Of eventueel andersom. Wij hebben een plaats in het Vaderhuis. Wij hebben een heerlijke woning daarboven, waar plaats is bereid, ook voor mij. Was dat lied, hè? 837, ja. Precies, dat is al gebeurd, dat ligt niet maar in de toekomst. Bovendien het idee dat de Heer nu heen gegaan is naar het Vaderhuis om daar voor ons plaats te bereiden, levert toch echt wel wat problemen op. Want onze plaats is al bereid. Ik ben blij dat Johannes de Heer het ons liet zingen in de tijd. Die plaats is al bereid. Kortom, hij is heus niet bezig met huisjes bouwen daarboven. En ik vraag me ook altijd af, serieus, want ik ben ook maar een gewone jongen. Ik heb altijd afgevraagd, wat moet hij daar dan nog doen aan die huizen voor ons die daar bereid worden? Misschien moeten ze nog behangen worden of zoiets. Nou ja, dat denk je dan. Niet om te spotten, maar gewoon concreet. Hij is aan het plaats bereiden. Wat is hij dan aan het doen? Waaruit bestaat dat? Zie? En het antwoord is, hij heeft al plaats bereid. Ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is, maar ik zeg het nog maar weer even op een zijlijntje. Hij stond op uit de dood. bevond zich toen dus in de hof, niet die van Eden, maar van Arimathea. Hij werd beschouwd als de bouwer en bewaarder van de hof. Door die vrouw die hij daar tegenkwam, weet u nog? En de Heer zei tegen haar, raak mij niet aan. Dat moet je in Latijn zeggen officieel, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Whatever dat mogen betekenen. Want... Maar goed. Maar mijn Bijbel leert ongeveer wat het betekent. Hij zou namelijk, was aangekondigd, opstaan uit dood. Vervolgens ten hemel varen. Daar zou tot hem gezegd worden, gij zijt mijn zoon, precies, heden heb ik u gegenereerd. En tot hem zou gezegd worden, zit aan mijn rechterhand en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid. En in dat gesprek zou hij bij gelegenheid zeggen, zie hier ben ik om uw wil te doen. Volgens Psalm 40 en volgens Hebreeën 10 waar het wordt aangehaald. En dan zegt de vader tegen hem, oké, dan stel ik je aan als mijn zoon, dan is hier je plaats aan mijn rechterhand en alle dingen zijn uw voeten onderworpen. Eis van mij en ik zal u geven alle heidenen tot uw bezitting. Dat gebeurd zijnde, dat gedaan zijnde, meldde de Heer Jezus zich weer bij zijn discipelen. Die waren inmiddels in zijn opdracht bovendien ook nog verzameld. Of zoiets. In elk geval ze hadden al een boodschap gekregen van Maria in die hof nog. Want de Heer had gezegd van zeg tot mijn discipelen enzovoorts. En ze waren dus allen weer één. Daar meldde de Heer zich bij zijn discipelen. Nadat een en ander volbracht was. Nadat hij een plaats had ontvangen aan de rechterhand God. Dit is de plastische voorstelling van zaken. Maar de Bijbel stelt het ons plastisch en tastbaar voor, dus ik houd het er maar op. Dat kan nooit verkeerd wezen. Hè? Dus hij stond op uit de dood, deed Maria de groeten en via Maria de groet aan zijn discipelen en zei, wacht even, ik ben zo terug. Of zoiets. En hij, jawel. En hij ging de hemel in, dat dat gevolg had voor zijn lichaam, dat geloof ik ook. Maar vooruit, hij meldde zich in de hemel. Daar was dat gesprek waarvan we de flarden, in ieder geval de essentie, vermeld vinden in verschillende Bijbelgedeelten. En daarna meldde hij zich terug bij zijn discipelen. Hij blies op hen en zei, Johannes 20, ontvang de Heilige Geest enzovoorts. En dat is de vervulling van wat de Heer hier in Johannes 14 aankondigt. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Eerst de dood in, want de weg naar de hemel loopt nog helemaal via de dood. Voor zover een weg naar de hemel is, zal ik maar zeggen, gaat hij niet rechtstreeks, maar loopt hij via de dood. De weg naar verhoging loopt via vernedering. Vandaar dat wij ook het advies krijgen, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen, toch? Maar goed, hij ging de dood in, vervolgens stond hij uit de dood op, terug op aarde. Melden zich ook even, zodat we zeker weten dat het ook zo was. En hij zei, ik ben nog niet opgevaren, dus raak mij niet aan. Maar later op de dag mochten ze hem aanraken. Dus moet hij in de tussentijd in hemel gevaren zijn. Nee, het is niet mijn vondst. Ik heb het nooit anders geleerd. Ik kom uit de Bijbel vaste familie, zeg ik altijd. Dus daar wisten we dat allemaal. Ik bedoel, dat is niet nieuw, dat is gewoon... Wat de Bijbel leert, is algemeen bekend geweest altijd. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Later zegt hij, hier tast maar in mijn handen, in mijn zij. Dan moet hij intussen opgevaren zijn tot zijn vader. Dan moet de officiële aanstelling van Christus geweest zijn in de hemel. Waarbij een hemels paspoort, een hemels domicilie kreeg. En een naam erfde, na de dood, erfde boven de engelen. Want hij heeft uitnemender naam boven hen geërfd, zegt Hebreeën 1 letterlijk, enzovoorts. En toen dat gebeurd was, kwam hij bij, maar ook in zijn discipelen. Want ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. En mijn vader en ik, wij zullen komen en woning bij u maken. Nou, dat is wat gebeurd is. En sindsdien is sprake van de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen, dan wel de inwoning van Christus in de gelovigen, en eigenlijk dus een goddelijke inwoning in de gelovigen. Dat is wat ons geleerd wordt, en wij zijn waar hij is. En wij zingen dan, hij is altijd met ons, waar ik ook ga, ja. En wij wandelen aan zijn hand, ja, dat is waar, maar het is een beetje te zwak uitgedrukt. Het is waar hoor, 100%. Maar het is wat aan de zwakke kant uitgedrukt. Wij zijn met hem gezet in de hemel, we hebben een hemels burgerschap, een hemelse erfenis enzovoort. En we hebben zelfs een functie in de hemel en onder hemelbewoners. U weet toch, de gemeente, opdat nu bekend wordt gemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods uit Efeze 3 bijvoorbeeld, enzovoorts. Want het punt is dat wij als gelovigen sinds de opstanding van Christus met Christus verbonden zijn, dat wil zeggen aan hem deel hebben gekregen. Kortom, wij zijn één plant met hem geworden. Kortom, wij zijn geworden leden van zijn lichaam. Dan wel, wij zijn Christus of ook wel de Heilige Geest deelachtig geworden. Dan wel, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Kortom, wij zijn in Christus en in hem zijn we een nieuwe schepping. En daar hebben we tot op heden eigenlijk nog niet over gehad. Maar wat we dus vinden, is dat niet alleen geest ontstaat, ontwikkeld wordt, groeit in de natuurlijke mens, dat wil zeggen in de mens als zodanig, en daarmee een identiteit, een levensbeschouwing, wijze van denken, dat is wat iemands identiteit toch in de eerste plaats bepaalt. Maar dat wanneer wij gelovigen zijn en wij leven na de opstanding van Christus, is het zo dat er nog een andere geest, die ergens anders geformeerd is, voor zover die geformeerd is, een andere geest, een andere identiteit in ons komt en in wezen met ons versmelt. Begrijp je me goed? Ze worden bij gelegenheid in de Bijbel uit elkaar gehouden om de werking van de beide te kunnen beschrijven. Maar ze zijn één. Ik bedoel, het is maar niet zo dat ergens in ons, in een hoekje van ons hart heet zoiets, hè, of in een kamer van ons hart, de linker of de rechter, dat daar ook nog iemand anders zit met wie je kunt praten of die tegen ons praat of zo. Het is een kwestie van eenwording. Zie? Vandaar dat je in Romeinen 8 kunt lezen, maar ik ga iets snel vooruit nu. Maar vandaar dat je in Romeinen 8 kunt lezen, zijn geest getuigd met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dan wel zonen God zijn, maakt dat toch in de praktijk niet uit. In dat schriftgedeelte. Dat wil zeggen, de ene kant is dat de werking gewoon van wat wij geleerd hebben in de natuurlijke mens. Aan de andere kant komt er iets bij ons in, komt er iemand bij ons in, wiens leven wij ontvangen. Begrijpt u me goed? Die menselijke geest en wat het allemaal wezen mag, die is in wezen adamitisch. Dat wil zeggen, elke natuurlijke mens heeft dat. Dat is de oude mens, de oude schepping enzovoort. Die blijft sterfelijk en vergankelijk. Maar in een nieuwe schepping, dat wil zeggen door wedergeboorte, het woord wordt niet voor niks gebruikt, ontvangen wij het leven van Christus. Wij hadden het leven van Adam, maar wij krijgen het leven van Christus. Dit is moeilijk uit te leggen, want je kunt daar de meest zotte vragen over stellen en die kan ik ook niet beantwoorden. Wat ik wel weet, is dat er sprake is van een nieuwe mens, een nieuwe natuur die wij deelachtig worden, dat wil zeggen waaraan wij deel krijgen. En het is niet iemand anders in ons, wij worden niet schizofreen. Iemand die spot met deze Bijbelse waarheden of ze niet begrijpen wil, begint dan zulke kreten te slaken. Dan hebben we ineens twee identiteiten en dat is niet echt waar. Het is namelijk wel degelijk één geheel, zodanig dat het onderscheid tussen onze oude mens en nieuwe mens, of moet ik zeggen de oude geest en nieuwe geest, om het lastiger te maken, dat we dat onderscheid niet eens kunnen maken. Het is het blijkbaar wel. Er zijn ook kenmerken van beide, het staat tegenover elkaar. Maar op de vraag wie ben ik, kunnen we inderdaad verschillende antwoorden geven. Dat is een beetje lastig. Maar dit soort schriftplaatsen die ik u nog voor hoop te houden, bewijzen dat het inderdaad maar niet gaat om onze vorming van nature enzovoorts, maar dat er wel degelijk van buitenaf, van bovenaf, nieuw leven, dat geest heet, in ons geplant is. En dat is het leven van Christus, en het heet dus kortheidshalve gewoon Christus in u. In de Colossensebrief. Bijvoorbeeld. Maar ik probeer het wat langzaam te doen, dus ik ga weer even naar Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Soms doe ik het heel uitgebreid en dan zeg ik, nou ja, als de Vader wat moet geven, wat geeft hij dan? Als de Vader wat moet voortbrengen, wat brengt hij dan voort? Een andere trooster. Wie is die andere trooster? De Zoon dus. De Vader geeft de Zoon. Staat de Vader geeft een andere trooster. Maar dat is de Zoon, dat is Christus. Opdat die, hij, bij u blijven in de eeuwigheid, zodat u ook vooral moet zien dat wat genoemd wordt de Geest of de Heilige Geest is wel degelijk iemand. Met opzet zeg ik niet, die is een persoon, want dat is eigenlijk taalkundig niet juist. Een persoon is iemands buitenkant, officieel. Niet de binnenkant, de buitenkant. Dat wij dat niet meer weten, dat is jammer, is een talenkwestie, waardoor wij ze ook de Bijbel niet goed meer lezen. Maar een persoon is een buitenkant. En de Heilige Geest is nou juist niet buitenkant, maar is binnenkant. Dat wil zeggen, hij is wel iemand. Hij is een wezen. En die werkt in ons. Het is niet maar een kracht. Dat wil zeggen, een soort van energie of zoiets. Hoewel hij dat is, want iemand, als iemand iemand is, dan is hij wel degelijk een kracht en een energie. En hoe meer hij iemand is, hoe meer kracht, uiteraard, hè? Op welk gebied dan ook. Maar goed, hij is iemand. Opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid. Dat wordt later toegelicht in het volgende hoofdstuk, Johannes hoofdstuk, het volgende hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, vind ik altijd leuk, want je kunt de vraag stellen, door wie wordt de trooster gezonden? Dat wil zeggen de andere trooster. Ja, door zowel de Vader als door de Heer Jezus. Ik bedoel, dat maakt toch geen verschil. Hè? Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. De geest der waarheid. Die geest heet geest der waarheid, omdat die geest van de waarheid getuigt. Dat lezen we later, dat is weer een hoofdstuk verder. Maar hier staat, heet geest der waarheid, hij gaat van de Vader uit en die zal van mij getuigen. Ander woord voor getuigen? Simpeler woord. Heel simpel woord. Spreken, precies. Want getuigen is niet ergens naar kijken. Getuigen is ergens over spreken. Is spreken over wat men weet uit ervaring, gezien, gehoord, getast, aanschouwd heeft. Met dank aan 1 Johannes 1. En als men daarvan getuigt, spreekt men dus. Hè? En de Heilige Geest getuigt van Christus. Waarom tot u doordringen? Hij spreekt. Maar dat is wat geest is en doet. Namelijk, de geest van God openbaart ons God. Heel de Bijbel wordt geacht voortgebracht te zijn door de geest Gods. dan wel door de Heilige Geest. En als de Geest van God ergens actief is, dan verlazer je niet achterover, ook niet voorover trouwens. Nee, we zijn erachter niet. Als de Geest actief is, dan spreekt hij God. Spreekt hij het woord Gods? Ik zeg het nog te ruim. Ik moet zeggen, als de Geest actief is, spreekt hij over Christus. Vandaar dat in sommige kringen waar men wel erg de mond vol heeft over het werk van de Heilige Geest, daar geloof ik dikwijls toch niet dat het de Heilige Geest is. Want als die actief zou zijn, dan zou hij spreken over Christus. Dit is een grove uitspraak, dat weet ik wel, maar die heb ik ook van mijn vader geleerd vroeger. De Geest spreekt niet over zichzelf, de Geest spreekt over Christus. En we hebben die Geest ontvangen, opdat we Christus zouden kennen, want die Geest is Christus eigenlijk. Hè? We hebben die Geest ontvangen, opdat we Christus zouden kennen, opdat we aan Christus zouden deel hebben. En omdat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. En de route daarnaast gaat als volgt. Die geest heet de geest der waarheid. Want die geest zal ons in heel de waarheid leiden. En waar de waarheid is, het woord van God. Leidt de geest ons dus in heel het woord van God. Opdat we dat zouden leren verstaan. En daardoor leren we hem kennen over wie heel de Bijbel spreekt. En dus leren we hem kennen die de waarheid is. Maar dat was weer Johannes 14. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En ik zal u zenden de geest der waarheid. Die zal u in heel de waarheid leiden. Dat wil zeggen, de werking van die geest in ons doet ons Christus kennen. Heel specifiek. En kennen in de ultieme betekenis van de term. Namelijk doet ons deel hebben aan, dan wel gemeenschap hebben met Christus. Dat is de nieuwtestamentische situatie. En daarna nog een keer, Johannes 15, vers 26. De geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En daarna, en gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginne met mij geweest. Ja, geen wonder. Als die geest die van Christus getuigt in die discipelen komt en in de discipelen actief is, zal het eerste resultaat dus zijn dat de discipelen doen wat de geest doet. Maar daarna wordt het onderscheid tussen de geest en de discipelen wat vaag logischerwijze. Wat de discipelen gaan doen is ook getuigen van Christus. En dat weet u toch, wat doet iemand die vol is van de Heilige Geest? Wat al uitslaan. He? Achterovervallen. Ik vind het altijd een mooi extreem voorbeeld van hoe het niet is, dus ik haal hem erin. He? Wat doet iemand die vol is van de Heilige Geest? Spreken. Het woord God spreken. Toen zei iemand, het was een hooggeplaatste jongen, die heet Jaffas, die zei, jullie mogen niet spreken in de naam van Jezus. Toen zei Petrus, dat is nou toch ook jammer. Wij kunnen niet anders. Het werk van de geest viel immers niet te keren, heb ik van iemand ooit gehoord. Precies zo is het. Wij kunnen niet anders dan spreken. Jammer dan. En dan staat er een Petrus, vol zijnde des Heilige Geestes. En toen ging je los, hè. En toen zei hij, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat is een understatement. Het was hem niet alleen geoorloofd. Dat zegt hij omdat het vroeger niet geoorloofd was. Maar hij kon niet anders. En toen op de Pinksterdag de Heilige Geest demonstratief, niet in, maar over hen kwam. Dat wil zeggen aan de buitenkant en dus was het demonstratief. Gepaard gaande met het geluid van een geweldige gedreven wind enzovoorts. En tongen als van vuur. Dan staat er en zij begonnen te spreken. Zoals de geest hen gaf uit te spreken. Want dat is wat de geest doet. Hij geeft ons woorden te spreken. En vergis u niet, je zou er ook naast moeten leggen Jacobus 3. Want gaat het niet alleen maar om dat men dingen begint te spreken naar anderen in de hoop dat het op anderen effect zou hebben of dat anderen het zouden aannemen. Jacobus 3 zegt, de mens individueel wordt geleid door zijn eigen tong. Dat wil zeggen, ook de woorden die wij dan spreken, of althans formeren, ook al spreken we ze misschien met de mond zelf nog niet eens uit, maar de formuleringen die in ons opkomen, zal ik maar zeggen, maar zeker ook als ze eruit komen, die bepalen onze eigen levensweg. Dat is wat de geest doet. Hebben we het hier nog? Nou loop ik natuurlijk weer ver vooruit, maar kijk, wat bijvoorbeeld 2 Korinthe 3 leert, in één vers, een van de laatste versen van 2 Korinthe 3, is dat wij de heerlijkheid des Heren weliswaar ontvangen, komt in ons, op ons, in ons, maar wij zouden die heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Kijk het in die vertaling na als je tijd hebt, want er staat waarschijnlijk in een spiegel aanschouwende, maar dat is het woord, het is gewoon het werkwoord van spiegel, dus het woord spiegelen en niet in een spiegel kijken. Wij zouden namelijk de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, dat wil zeggen het komt tot ons en via ons komt het er ook weer uit, we geven het door, met de mond wellicht, maar ook via handen en voeten, dat wil zeggen in onze levens. Het komt in ons en komt daarna ook weer naar buiten. Dan fungeren wij als het ware als één spiegel, zoals Mozes in de tijd, toen de heerlijkheid des Heren op hem afstraalde en via hem vervolgens weer op het volk. En toen het volk zei, leg toch een bedekking over uw aangezicht, want we kunnen daar niet in kijken. En Paulus zegt in 2 Korinthe 3, wij leggen niet een bedekking over ons heen, wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En waar we dat doen, worden wij in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Niet als wij de heerlijkheid weerspiegelen op anderen, worden anderen veranderd in gedaante. Dat is misschien wel zo, maar dat staat er in elk geval niet. En we hoeven het niet te hebben over wat er niet staat. Hè? Wat er staat is, wij zouden de heerlijkheid des Heren ontvangen en weerspiegelen en daardoor worden wij veranderd. En alles wat u hier hoort van de week doet aan u heus helemaal niks als het niet verder uitwerkt, tot uitdrukking komt in uw leven, als het niet uw beslissingen bepaalt en u zegt voortaan zus en zo enzovoorts. En de eerste en de meest voor de hand liggende manier om dat te doen, is doorgeven met de mond. Spreken erover. Dat is de makkelijkste, meest voor de hand liggende, meest natuurlijke manier om dat wat men ontvangen heeft te weerspiegelen. Onder het Bijbelse motto, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En als het hart nou maar vol is, dan komt het er dus ook vanzelf weer uit, tenzij wij bang zijn voor de consequenties of wat dan ook, ons ervoor generen of zoiets. Hè. Maar wij zouden doorgeven, beginnend met de tong en ook met handen en voeten enzovoort. En dat is wat ons verandert. Wat onze natuur, wat onze gezindheid, onze aard, hoe zeggen ze iets, verandert. Dat is wat zijn geest doet samensmelten met onze geest tot een ander mens. Waarna wij zingen, welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht, bewerkt. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Dat wil zeggen, niet op dat moment is die ommekeer geweest zozeer, althans het lied zegt dat niet, maar het wordt gewerkt sinds. Het gaat nog steeds door, want het heet in Filippenzen 1, vers 6, meen ik, dat God een goed werk aan ons begonnen is, sinds wij tot geloof kwamen. En dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Hij is daar nog steeds mee bezig. En het verandert ons in ons denken. Geeft ons dus een ander gemoed, een andere gezindheid. De gezindheid van Christus namelijk. En het brengt in onze levens vruchten voort, zoals daar zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, wat was het, matigheid, ik heb er nog één of twee over geslagen. Daar werken wij nog aan. Maar goed, hè? Werk is nog niet af, zuster. Nee. Maar goed, zoiets is het. Dat wil zeggen, wij ontvangen die geest en dan is het niet ineens zo dat wij bezeten zijn door de Heilige Geest die even de macht overneemt. En dan spreken wij dingen waar we zelf ook nog nooit van gehoord hebben. Kortom, het gaat buiten ons om. Wij worden een soort medium. Als mensen zo doen, zo reageren, weet u heel zeker dat het niet het werk is van de Heilige Geest. En als het niet is van de Heilige Geest, dan is het van een onreine geest. Leuk is dat, hè? Want heilig is namelijk per definitie rein. En als het dus het tegenovergestelde van heilig is, is het een onreine, leuk, hè? Een onreine geest. Die men verwart met de Heilige Geest. Wij worden niet bezeten door iemand die de macht overneemt of zoiets bij gelegenheid. Dat zou wel schizofreen zijn in elk geval. Maar eigenlijk bezetenheid. Maar in tegendeel, Christus woont in ons en door wedergeboorte en vervolgens begint daar een proces waarbij Christus in ons zou toenemen. Onder het motto, hij zou wassen in ons, hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat wil zeggen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Het zijn de woorden van Johannes de Doper. Ik meen Johannes 3 en anders, ja, het is Johannes 3, waar het gezegd wordt. Maar later in de brieven kom je hetzelfde beginsel tegen. Wij zouden toenemen in kennis en in genade, opdat Christus in ons gestalte zou krijgen. Maak notities, zoek anders die tekst, want ik kan het allemaal zo gauw niet bijwerken, dan wordt het zo'n verbrokkeld verhaal. Maar niettemin, dat is wat in het algemeen de schrift er ons van leert. Er komt een ander levensbeginsel in ons, dat heet wedergeboorte. En ook dat zou, net als bij de natuurlijke geboorte, tot ontwikkeling en groei moeten komen. Maar er vindt samensmelting plaats. Er is ook iets als bevruchting, conceptie of iets dergelijks. Het wordt één geheel. Zie? En onze oude mens zou als het ware omgezet worden in die nieuwe mens. Het wordt één geheel, weliswaar, maar Christus heeft daarin de overhand, om zo te zeggen. Wij veranderen niet echt van identiteit, wij blijven wie wij zijn, maar we worden zodanig veranderd dat we een nieuwe schepping zijn in elk geval en ook als zodanig geopenbaard zullen worden in de toekomst, inclusief een lichaam dat een nieuwe schepping zou zijn enzovoorts. En dan en zo worden wij mensen naar Gods beeld en gelijkenis, zo worden we hem gelijkvormig. Zo worden we Christus gelijkvormig, namelijk beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Kortom, zo worden wij veranderd van heerlijkheid, tot beeld Gods. En dus beelddrager Gods. Dat is niet een zelfstandig werk wat helemaal onafhankelijk van ons plaatsvindt. Maar het is een proces dat in het verlengde ligt van onze oude mens en onze oude natuur. Onze oude natuur namelijk die door Christus gebruikt zou worden en zou ondergeschikt gemaakt worden aan en zelfs zou omgezet worden in een nieuwe schepping. Nou, beter kan ik het denk ik niet uitleggen. We kunnen er moeilijk over doen, vragen over stellen, hoe dan dat technisch, biologisch, psychisch in zijn werk gaat. En ik moet u zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het oude beginsel nog van toepassing blijft. Wij vullen ons met het woord Gods. En waar wij van nature wellicht niet in staat waren om dat woord Gods ons eigen te maken, te begrijpen of wat dan ook maar, zijn wij door wedergeboorte, door het ontvangen van de Heilige Geest, bekwaam gemaakt om die dingen wel te verstaan, wel ons eigen te maken, zodat er inderdaad versmelting zou plaatsvinden, enzovoorts. Maar goed, ik probeer deze lijn van Johannes 14, 15 en 16 even voor te zetten. Maar eerst staat die geest die zal van Christus getuigen, met als resultaat dat ook wij van Christus zouden getuigen als we die geest hebben ontvangen. Laatste twee versen van Johannes 15. Daarna Johannes 16 nog een keer, vanaf vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Dit is ook vermakelijk hoor, goed opletten hè. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Met andere woorden, gij kunt die pas later dragen, want woorden die je meekrijgt, die draag je vervolgens met je mee. Maar je moet ze wel dragen kunnen. Verdragen wordt dan het Nederlandse woord, maar het is gewoon hetzelfde. En dan staat er, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, uit hoofdstuk 15 en 14. Hij zal u in al de waarheid leiden. En dan begin ik weer te lezen. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar de Heilige Geest, de geest der waarheid, zal u in heel de waarheid leiden. Laat hem tot u doordringen. De Heer had een, er staat niet, gij moet nog vele dingen leren. Er staat, ik heb u nog vele dingen te zeggen. Nou, als hij hem nog vele dingen te zeggen heeft, dan moet hij haast maken, maar dat maakt hij niet. Hij zegt, dat komt vanzelf goed. Met andere woorden, die geest der waarheid, die Heilige Geest, is gewoon Christus. Nou ja, ongewoon voor mijn part, maakt me niet uit. Maar dat is Christus, logischerwijze. Want hij had hen nog wat te zeggen. En hij, Christus, leidt dus hem en ons in heel de waarheid. Maar omdat het de Christus is, niet in lichamelijke, laat staan menselijke gedaante naast ons en in onze omgeving. Maar omdat het is Christus in ons. En dus onzienlijk en dus per definitie geestelijk. Heet het dus, ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar ik doe dat pas als ik in u zal wonen. Heb nog een paar dagen geduld. Met ingang van volgende week, aanstaande zondagmorgen dus, hè, beginnen we daarmee. En toen had de Heer hem dus nog vele dingen, let ook op, vele dingen, ik heb u nog vele dingen te zeggen. Daarom houden wij ons dus ook in het algemeen in hoofdzaak bezig met nieuwtestamentische uitspraken, want dat zijn die vele dingen die de Heer ons nog te zeggen had. Dat is veel meer dan al wat in het Oude Testament bij elkaar vermeld wordt, hoor. Hij zal u die vele dingen zeggen. Hij zal u in al, dat is hetzelfde als heel, het is enkelvoud, hè? Niet alle waarheden, maar al de waarheid, dat is heel de waarheid. Hetzelfde woord, maar in een ander dialect. Hè? Hij zal u in heel de waarheid, waarheid enkelvoud, leiden. Waarna het volgende hoofdstuk zegt, hoofdstuk 17, vers 17. 17, vers 17. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid, zodat u weet waarin wij geleid zouden worden. In al de waarheid, namelijk in heel het woord van God. Dat betekent dus, en die mag niet moeilijk te begrijpen zijn, dat betekent dus dat de Heilige Geest, om zo te zeggen, maar het is Christus, die het woord God is, dat de Heilige Geest ons leidt in heel de schrift, heel de waarheid, namelijk in elk geval dus in heel het Oude Testament. In heel het Oude Testament, want de schrift was in die dagen nog niet uitgebreider dan de boeken van Mozes tot en met Maleachi. Of zo, hè, heel de Tenach om zo te zeggen, de Oude Testamentische schriften. En waar men door de geest in heel die schrift geleid zou worden, is dat zo, doet die Heilige Geest dat omdat hij ook degene is door wie die schriften zijn voortgebracht. Want hij is degene die de profeten gebruikt heeft om die schriften te produceren. Hij is de werkelijke schrijver, de auteur van de Bijbel om zo te zeggen. En waar hij ons in heel die schrift leiden zal, is dat blijkbaar noodzakelijk. Blijkbaar kan niemand anders dat. En het is blijkbaar noodzakelijk, omdat men blijkbaar niet heel de schrift kent, althans begrepen heeft. Want anders hoeft men er niet in geleid te worden, zal ik maar zeggen. Het is nu de auteur zelf die licht gaat laten schijnen, om zo te zeggen, op de wat duistere schriftgedeelten. Op die schriftgedeelten die in zichzelf niet verklaard kunnen worden, of konden worden, en die wellicht zelfs niet verklaard konden worden door vergelijking met andere schriftgedeelten. Wellicht, zeg ik, want ik steek daar ook maar niet voor een vuur. Waar het maar om gaat, is dat we domweg leren dat heel wat schriftgedeelten in het Oude Testament cryptische taal uitslaan. Dat wil zeggen, er staat wel het een en ander in, maar Joost mag weten, bij wijze van spreken, dan wat er staat, want we begrijpen het niet. Dat heet verborgenheden. Omdat het gaat om nieuwtestamentische waarheid, inclusief het lijden, de dood en de opstanding van Christus, want die is in het Oude Testament verborgen. Ik bedoel, wij weten het over het algemeen terug te vinden, maar dat is omdat we eraan gewend zijn. En omdat we natuurlijk al 2000 jaar toch dat licht van de Heilige Geest hebben. En er komt nog bij dat het resultaat van die leiding van de Geest in heel de waarheid onder andere is de productie van al die nieuwtestamentische Bijbelboeken. Dat heb je toch, hè? Vandaar dat nieuwtestamentische Bijbelboeken licht werpen op het Oude Testament. En als wij weer eens vaststellen dat we toch hoofdzakelijk ons bezighouden met nieuwtestamentische Bijbelboeken, moet ik u zeggen, dat valt in de praktijk reuze mee, omdat die nieuwtestamentische Bijbelboeken in het algemeen zich bezighouden met oudtestamentische Bijbelboeken weer. Nieuwtestamentische waarheid is de voortzetting van en is dus gebaseerd op het Oude Testament. Die komt echt doorheen heel de Bijbel. Ook vanuit deze schriftplaats uiteraard. Dat zou de Geest doen. Dus wat doet de Geest? Die maakt ons het woord Gods bekend. Niet alleen als een soort leidsman of leermeester. Dat ook. Maar aan de andere kant ook. Hij stelt ons in staat om de dingen te begrijpen. Er staat weliswaar niet in mijn Bijbel, geloof ik, als iemand het aan intelligentie dan wel verstand ontbreekt, dat hij dat van God begeren. Maar hè, nee, dat technische stadium wordt domweg overgeslagen. Maar het wordt wel geïmpliceerd hoor. Want er staat, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die aan een ieder geeft en middelijk geeft en niet verwijt. Dat wil zeggen, als iemand gelovig is, hè. Staat erbij, hè? Je moet wel een gelovige zijn, want anders gebeurt dat niet. Maar het betekent dus inderdaad dat mocht het ons aan verstandelijke kwaliteiten ontbreken, krijg je dat ook inclusief meegeleverd, hè? Als je verstand nodig hebt om wijs te zijn, wel als God wijsheid geeft, dan moet hij dat verstand erbij geven. En hij zegt het, Johannes zegt het ook. Dus Johannes dan weer, dit was Jacobus 1. En Johannes zegt, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. Ik heb hem eerder van de week aangehaald in verband gewoon met de natuurlijke mens. Maar eerlijkheidshalve moet ik er natuurlijk nu aan toevoegen dat het een uitspraak is in verband met gelovigen, wedergeboren mensen. God heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. Dat wil zeggen, hoeveel verstand u ook hebt, u hebt in ieder geval genoeg om de waarachtige te kennen. Of het voldoende is om de tafels van 1 tot 10 uit je hoofd te leren, misschien niet, maar het is wel genoeg om de waarachtige te kennen. Dus een kwestie van aanleg. Maar de aanleg, om zo te zeggen, om de Heer te leren kennen, om zijn woord te verstaan, geeft hij ons. Je moet het wel willen, maar dat gold altijd al. Als je niet luisteren wil, zul je sowieso niks leren. En als je zit met, Heer, ik begrijp het niet, ik zei niet, ik begrijp het niet, ik zei, als je zegt, Heer, ik begrijp het niet, geeft u mij daar licht in, zal hij dat ongetwijfeld doen. Al heb je kans dat hij zegt, nou, daar ben je voorlopig nog even niet aan toe, moet je eerst nog een paar andere dingen leren. En je hebt ook kans dat hij zegt, dat maak ik je nog niet bekend, want je moet wat andere dingen leren in de praktijk eerst nog. Want christelijk onderwijs, bijbels onderwijs, is inderdaad in hoge mate ook praktisch onderwijs. En als wij het verrekken om één poot te verzetten, dan komt wel eens wezen dat je daarna dus ook inderdaad niks meer leert. Dat hebben we toch? Als de Heer ons lopen leert en wij weigeren te lopen, wat denkt u dat de Heer ons iets anders gaat leren? Wat we waarschijnlijk ook niet willen. Dan houdt het gewoon op. Zo'n blokkade is in uw geestelijke groei. Dat zijn zware termen, dus ze komen moeilijk over mijn lippen. Maar als dat maar niet vlotten wil, zal ik maar zeggen, dan is het vrijwel zeker dat het komt omdat u weigert iets te doen wat u doen moet. Van Gods wegen, de Heer wacht daar dan gewoon op. Dat is het nadeel van zijn laakmoedigheid. Hij wacht daarop. En soms moet hij eerst iets doen en dan gaat het werk van de Heer aan ons pas verder. Het is namelijk niet een mechanisme, dat is het min of meer in de oude mens. Zoals besproken van de week, hè? Maar in de nieuwe mens, de wedergeboren mens, is het niet een mechanisme, maar is het de Heer zelf. Een levend organisme dat in ons werkt, aan wie de macht toekomt. Die ons leiden zal, er staat er, hij zal u in heel de waarheid leiden. En dus loopt hij voorop, want leiden in de Bijbel, ik heb het nooit anders kunnen vinden, met geen mogelijkheid. Leiden betekent in ieder geval voorop lopen en zodanig de weg wijzen. Leiden is nooit opjagen, leiden is voorop lopen. De herder leidt de kudde en hij loopt voorop. En misschien dat hij af en toe achterom kijkt, misschien ook niet eens. Ik denk dat hij gewoon luistert en wel hoort en weet hoe het gesteld is met de schapen. Maar dat is leiding geven in de Bijbel en niks anders dan dat. Het is het goede voorbeeld geven en dus voorgaan, voorstaan en zo leiding geven. Dat is de enige vorm die ik in mijn Bijbel kan tegenkomen. Nou goed, die geest zal u leiden daarin. Dat wil zeggen, het is niet een zelfgebaande weg. Het is niet zo van, nu ga ik eens even mij verdiepen in dit hoofdstuk, want ik wil weten wat het leert. Dat zal waarschijnlijk niet lukken. Dan ben ik serieus. En sommigen nemen dat niet en die maken het dus kloppend, maken het verhaal kloppend, rommelen er net zo lang in om, in een hoofdstuk, een bijbelboek of soms in een bijbelvers, zodat ze er iets voor hun redelijks van kunnen maken enzovoort. Ze laten zich niet leiden door de geest. En daarom zeg ik altijd, nee, mijn vader zei dat altijd, hè, tijdens conferenties zei hij minstens één keer wel, maak u niet ongerust. Raak niet in paniek. Je hoort iets wat je misschien niet eerder gehoord hebt. Raak niet in paniek. De Heer zou je leiden. Op zijn wijze, op zijn tijd ook, enzovoorts. Aan zijn hand wandelen wij, enzovoorts. Maar we zouden inderdaad bij gelegenheid de juiste keuze maken natuurlijk. Hè? Maar goed, die geest zal ons leiden. Heel de Bijbel door, heel het woord door. En dan een toelichting erbij, zodat je meteen wat leert over de waarheid en dus over de Bijbel. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Laat staan over zichzelf. Want dit van zichzelf betekent eigenlijk uit zichzelf. Hij zal van zichzelf of uit zichzelf niet spreken, dus over zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Het is leuk om even te zeggen dat deze uitspraak in strijd is met de officiële leer van de drie-eenheid. Ja, want daarin wordt vader, zoon en geest ex aequo, dat wil zeggen naast elkaar gesteld, waarbij de een niet hoger is dan de ander. Dat is het onbijbelse ervan namelijk. Want hier is duidelijk dat de Heilige Geest onderworpen is aan degene naar wie hij blijkbaar luistert. Want degene die spreekt is beter dan degene die hoort. Dat is een normale rangorde. Daarom is de Zoon ook aan de Vader onderworpen, omdat de Zoon hoort naar de Vader en woorden spreekt die hij van de Vader gehoord heeft en dingen doet die hij van de Vader gezien heeft. Dat is Johannes 5. Dat hoofdstuk is meer dan voldoende om heel die drie eenheidsleer onderuit te halen. Niet dat er geen Vader, Zoon en Heilige Geest bestaat. Dat is de leer ook niet. De drie eenheidsleer is die leer van dat ze ex aequo, dat ze gelijk zijn. De een is niet meerder dan de ander enzovoorts. En ze zijn alle drie op even hoog niveau God enzovoorts. En dat is gewoon onbijbels. Zolang een mens een Bijbel niet heeft, kun je ze dat wijs maken. En zolang de heren theologen hun Bijbel dichtlaten, kunnen ze over dit onderwerp stemmen. Dat is wat ze gedaan hebben in Nicea. Zodat de meerderheid stemde voor die leer van die drie naast elkaar. En toen zei mijn Bijbel, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En die andere leer die heeft men afgestemd, was maar een minderheid. Namelijk de Vader als hoogste en daaronder niet de Zoon, daaronder de Heilige Geest, de Geest van de Vader namelijk. En op een nog lager niveau de Zoon. En dat is het laagste niveau, het is het laagste niveau omdat de Zoon de veruiterlijking, de buitenkant, de verpersoonlijking is van de Godheid. En hij, als je dus spreekt over God als een persoon, dan is dat gewoon de Heere Jezus Christus in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Dat is de buitenkant. Hebben jullie die nog? Zal ik eens een leuke, het mag eigenlijk niet, want we komen in tijd nog langzamerhand. Maar zal ik nog eens een leuke vertellen? Johannes 1 zegt, niemand heeft ooit God gezien. En Johannes had het daar net over Mozes. U weet wat een wet is door Mozes gegeven enzovoort. Niemand heeft ooit God gezien. En dan denk je toch meteen aan Mozes en je denkt, en Mozes heeft toch God gezien? En Johannes gaat verder met, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon of zoiets, want hoe het precies staat, dat is nog iets twijfelachtig. Maar in ieder geval woorden van die strekking. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Wat zegt Johannes? Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, heeft hem ons geopenbaard. Nog een keer, wat zei hij? Niemand heeft ooit God gezien, wat men gezien heeft is de Zoon. Dat staat er dus, hè? U weet wel, begrijpend lezen. Niemand heeft God, het wezen van God, God als zodanig, de onzienlijke, onkenbare God gezien, die kan men niet gezien hebben. Wat zag men dus? De Zoon, maar wat staat er? Wat zag Mozes? Gods buitenste delen, vertaald met achterste delen, dat kan ook. Maar wat is dat, de buitenste delen, de achterste delen, de rug? Zo heeft men het in de vertaling opgevat. De buitenste delen van God, wat zag men dan? De buitenkant van God, wat is dat? Dat is Jehovah. Want hij heeft in ieder geval Jehovah gezien. Toch? Hij vroeg hem zelfs zijn naam, dus dat kan niet missen. Jehovah is de buitenkant van God, maar wie is de buitenkant van God? Jezus Christus, wie is het beeld Gods? De veruiterlijking, de afstraling van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoort. Kortom, eerst is er sprake van God, Genesis 1 vers 1. Daarna van de geest van God, Genesis 1 vers 2. En daarna van het woord van God, dan wel Jehovah zelf, Genesis 1 vers 3. Daar heb je de volgorde ook meteen en daarmee ook de rangorde. En hier vind je dus de Heilige Geest die gehoord heeft. Naar wie? Naar God, de Vader uiteraard. En wat de Geest gehoord heeft, zal hij spreken. Maar je herkent meteen dat die Geest en Christus eigenlijk hetzelfde is. Want die buitenste zichtbare kant van God, die is er niet. Dat wil zeggen, de kracht Gods is in de gelovigen, maar die geest van God is de geest van Christus. En Christus is degene die gehoord heeft naar de Vader en sprak de woorden die hij gehoord had. Dat is in de voorafgaande geschiedenis uiteraard Johannes 5. En nu zegt de Heer, nou ik ga heen, zal u de andere troosten zenden en die zal tot u spreken wat hij zal gehoord hebben. Hij zal u namelijk, volgende punt, hij zal u de toekomende dingen verkondigen. Vele dingen, toekomende dingen. Hij zal u verkondigen hoe het verder gaat. Toekomende dingen, zegt de Heer, in de nacht voorafgaande aan zijn dood. Dat wil zeggen toekomende dingen met betrekking tot hierna, in zijn opstanding. Die zal hij u verkondigen. En nog concreter, die zal mij verheerlijken. Want als de Geest spreekt over toekomende dingen, spreekt hij dus gewoon over Christus. Over het werk van Christus in de toekomst. De voortzetting van het plan Gods. Zie. En wij spreken het over onszelf en over de gemeente waartoe wij behoren. Welke? Hoezo welke? Er is er toch maar één. Die één algemene christelijke kerk. Leuk was dat. Apostolische geloof, nee, dus ik ga het onthouden, ja. Was het artikel 10, hè, geloof ik, hè? Weet je veel. Er is maar één algemene christelijke kerk. En we spreken dus over onszelf en over onze gemeente enzovoorts. Maar in werkelijkheid, als we de Bijbel openen en daarmee geconfronteerd worden, worden wij geconfronteerd met Christus. Want die gemeente is de gemeente van Christus en wij zijn van hem. Laat dat vooral tot ons doordringen. Al dat gedoe over gelovigen moeten dit en gelovigen moeten dat en zus en zo. En we moeten ze zus of zo organiseren. Dat is allemaal onzin. Christus laat zich niet organiseren. Wij zijn van Christus, zijn leven is in ons enzovoorts. Christus laat zich niet de wet voorschrijven. Je kunt Christus niet onder de wet brengen, zei een Jacob Kleinhanevel dan. En zo is het maar net. We zijn zijn eigendom. Hij zal ons leiden. En zijn geest zal zijn werk in ons doen. Daaraan zouden wij ons overgeven. En daar gaat het maar om. Ik kan u hooguit oproepen om u te onderwerpen aan Christus en zijn woord. Meer kan ik niet doen, meer valt niet te zeggen. En als u vraagt, maar moet ik dan zus of moet ik dan zo? Dan zeg ik, dat weet ik toch niet, wat u moet. Dat moet u zelf beslissen. Word eens volwassen. Neem je eigen beslissingen, aanvaard de consequenties daarvan. En mijn Bijbel zegt, als je een gelovige bent en vertrouwt op de Heer, dan zijn al je paden, al je wegen, welke het ook zijn, en welke beslissing je ook genomen hebt, als je oprecht bent, dan zijn al je paden, paden des Heeren. Dat is zo. Want hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. Hoe het er precies uitziet, wat u ermee moet, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat u er wat mee moet. Zich laten leiden. Hè? Heden zo gij zijn stemmen hoort, heet het later in Hebreeën, maar het komt uit nummerie. Heden indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Door zijn woord tot Christus. En hij zal Christus u bekend maken, opdat wij hem zouden kennen en zijn opstandingskracht.